De wereld van transport is divers, snel en altijd onderhevig aan verandering. Of het nou gaat om duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie of een prettige rijervaring, Volvo Trucks streeft altijd naar vooruitgang door innovatie. Waarom? Je hoort het in deze podcast. Welkom bij Towards Zero, de podcast van Volvo Trucks. In deze aflevering gaan we het hebben over maatwerktrajecten en elektrificatie van vrachtwagens binnen het constructiesegment. Hoe gaat het in zijn werk als ik een vrachtwagen nodig heb die aan specifieke eisen moet voldoen die de werkzaamheden verlangen en die ook nog eens een op maat gemaakte opbouw nodig heeft? Met welke wet en regelgeving hebben bedrijven te maken die opereren in de grond-, weg- en waterbouw? En hoe zit het eigenlijk met de energietransitie van bouwvoertuigen? Ik praat erover met Imre Leurins, Construction Sales Manager bij Volvo Trucks Nederland, en Ron Ansink, Sales Director bij Hiva. Welkom. Twee nieuwe gezichten en stemmen hier aan tafel. Ik ben heel benieuwd wie jullie zijn en wat jullie doen. Ron, ik begin bij jou. Je werkt bij Hiva.
Klopt.
Wat voor een bedrijf is het en met wat voor dingen hou jij je daarbij bezig?
Ik werk dus voor Hiva Nederland. Onderdeel van Hiva Groep, wereldwijd bedrijf. In de basis is Hiva wereldwijd producent van kiepcilinders. Dus voor de toepassing van kiepers, kieptrailers. En ik ben in Nederland verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten. En wij verkopen autolaadkranen, kiepers, containersystemen. Eigenlijk alles voor het constructiesegment. Dat is wat we doen.
Dus in die hoedanigheid heb je ook veel te maken met bedrijven die in dit segment opereren en die specifieke oplossingen nodig hebben voor hun vrachtauto's, voor een wagenpark.
Klopt, ja.
En jij, Imre?
Ja, werkzaam bij Volvo Trucks Nederland. Al vele jaren. En daar verantwoordelijk, zeg maar, voor alles wat verkocht wordt in datzelfde constructiesegment als waarom het over heeft. In de breedste zin van het woord. En daarbij bedien ik nog een aantal wat grotere klanten.
Als we het over dit segment hebben, hoe zouden jullie dit segment definiëren? Waarom?
Ja, de constructie. In de volksmond zeggen we de bouw, de aannemerij, grond-, weg- en waterbouw, GWW-sector. Dat zijn termen die misschien meer Nederlands klinken. Construction, ja, dat zeggen wij niet onder elkaar. Nee, het is echt de bouw, aannemerij, wegenbouw, asfaltwerkzaamheden. Dat segment, ja. En deels ook overheden, gemeentes. Dat heeft wel wat raakvlakken. In dat segment verkopen we wel onze producten. Ja. En ook de voertuigen.
Ja. Ja, en dan moet je dus denken aan wat meer robuustere toepassingen. Wat uitdagender wegomstandigheden waar gereden wordt.
Ja, wat zwaardere inzet. De focus wat meer op de opbouw ook. Ja. Maar ook op het beladen. En zwaardere inzet, wat andere ondergrond. Wat minder op kilometers, maar meer op zwaardere inzet.
Als je nou kijkt naar dit segment van de afgelopen 10 jaar, hoe heeft zich dat dan in die tijd ontwikkeld van toen naar nu? Wat zijn dingen die daarin zijn voorgevallen of neem je daar trends in waar?
Ja, ik denk wel dat we wel daar een efficiëntieslag in zien. We zien, ik ben het er rondom mee eens, maar we zien bijvoorbeeld wel veel minder voorwiel aangedreven voertuigen, all-wheel drive, dat zien we veel en veel minder. Dat waren natuurlijk altijd al vrij hoge investeringen. En dat zie je echt wel veel minder. Dat is echt sporadisch nog dat we doen. We zien veel meer affabriekoplossingen. En ook veel minder, dus wat ik al zei, echt de off-road voertuigen. Die toepassingen zien we wel veel minder.
En waarom is dat?
Ja, de investeringen zijn behoorlijk hoog. Brandstofkosten zijn natuurlijk heel erg hoog. Dus men heeft eigenlijk wel daar andere oplossingen voor. Wellicht door middel van rijplaat en dergelijke. Maar we zien dat wel minder worden.
Maar hoe kan het dan dat dan nu wel kan? En blijkbaar in het verleden dat het wel allemaal all-wheel aangedreven moest zijn?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk toch wel dat men aan de rekening is gegaan. En dat men ook wel ziet dat de bedrijven gewoon op een slimmere manier het op gaan lossen. Bijvoorbeeld inderdaad met rijplaten.
Ja, en ook een stuk gewoonte, denk ik, vanuit het verleden. Ja. Vroeger kochten heel veel klanten die nu nog klant zijn bij ons samen. Kochten standaard in de vervanging weer een nieuwe 6x6 bijvoorbeeld. Of een nieuwe 10x8. Vaak hadden ze ook chauffeurs die daar bekwaam in waren. Dat is ook een dingetje wat de laatste jaren veranderd is. Er is een heel segment chauffeurs die nu 60 plus zijn, die dat nog goed kunnen. De jonge generatie die eraan komt, die heeft dat wat minder, uiteraard minder ervaring in. En het zijn wel trucs waar je niet alleen maar moet kunnen rijden, maar ook, het is een specialisme. Ook een aangedreven auto besturen is een specialisme.
Ja.
Dus dat denk ik dat invloed heeft, dat segment kleiner wordt. Maar vooral, als ik praat over een groot deel van mijn relaties, is ook puur inderdaad het verdienmodel dat het dure auto's zijn.
En het wordt ook inderdaad vaak maar, ach weet je, dat hebben we al heel lang zo gedaan, dus dan doen we dit maar weer.
Ja.
Dan kopen we maar weer een 6x6. Om maar een voorbeeld te noemen, misschien dwaal ik een beetje af, maar dat ik een paar jaar terug begon met het verkopen van de elektrische voertuigen, was de tweede die ik verkocht, was een 6x2 met een kraan en een kieper. En ik, in alle eerlijkheid, dat was echt ondenkbaar. Alleen dat, omdat het een elektrisch voertuig moest worden, kon dat opeens wel. En sterker nog, het was eigenlijk helemaal geen probleem. Hij deed eigenlijk hartstikke goed. Dus er werd eigenlijk meer ook vaak uit gewoonte maar weer een 6x6 gekocht. En nu zie je gewoon dat daar een ontzettende omwenteling in is. Dat kan ook dus schijnbaar ook best wel met een 6x2. En veel goedkoper qua onderhoud voertuig. Dus wat dat betreft wel een grote verandering.
Ja. En even voor degene die niet in deze wereld thuis zijn en nu wel luisteren of kijken. Mm-hmm. Als we het hebben over die verschillende asconfiguraties, 6x2, 6x4, 6x4, nou ja, wat noem je net, 6x4.
Mm-hmm. Ja.
Dan gaat het dus om het aantal wielen dat de vrachtwagen heeft. En dat is het getal ervoor. En het getal dat volgt, dat is het aantal wielen dat aangedreven is. Even heel simpel gezegd.
Ja. Ja.
Oké. Okay. En als we het dan hebben over trends of ontwikkelingen in de opbouw, Ron, wat zie jij daarin terug afgelopen jaren?
Vooral dat het segment bijvoorbeeld autolaadkranen, dat die autolaadkranen veel meer zwaarder zijn geworden. Niet in gewicht, maar meer in hijskapaciteit.
Dan hebben we het even niet over, voor de beeldvorming, dat er auto's opgeladen worden?
Nee, sorry. Ja, dat zal misschien ook wel eens gebeuren, maar daar worden ze niet voor besteld.
Nee.
Maar dat is zo hoofdzakelijk bedoeld om lading zoals zand, grind, groenafval, om dat te laden en soms te lossen. Met betrekking tot bijvoorbeeld de overheidsinstanties die auto's met laadkranen hebben, voertuigen met laadkranen. Hetzelfde en de laatste jaren voor het inzamelen van huisvuil, maar ook de ondergrondse containers. Dat is ook een trend in onze wereld, dat er steeds meer steden en plaatsen komen met ondergrondse containers. En die moeten gehesen worden en dat doen ze met die kraan. Dus de trend is de laatste 10 jaar zeker dat de kranen, autolaadkranen, veel sterker worden in capaciteit. De laatste jaren, of dat 10 jaar is, maar in ieder geval de laatste 4-5 jaar, dat er steeds meer aandacht is specifiek voor de opbouw. Dus ook de invloed van chauffeurs, dat die groot is, altijd geweest, maar zeker groter is geworden de laatste jaren. Dus dat die chauffeurs veel meer betrokken worden in het aankoopproces, dat ervaar ik althans. Dat eigenlijk de eigenaar van het bedrijf, van het transportbedrijf, dat die min of meer, ik zeg het misschien een beetje simpel, maar zo ervaar ik het, dat je eigenlijk eerst het gesprek hebt met de chauffeur, met de bestuurder, machinist, wat hij precies wil. En dat proberen we dan in te vullen. En op het moment dat we daarmee op één lijn komen, dan vervolgen we het gesprek weer met de eigenaar, want dan gaat het over de centjes. Maar eigenlijk zegt de eigenaar van, joh, als mijn chauffeur blij wordt, dan ben ik het ook. Dat is wel een trend.
Dat heeft natuurlijk ook weer te maken met het chauffeurstekort en het wegvallen van de specialisten.
Ja, plus draagvlak. Het heeft ook te maken met tekorten. Het heeft te maken met draagvlak. Ja, ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Als je happy bent met waar je dagelijks mee moet werken, daar word je gemotiveerd van. Dus,
ja, ben ik het wel eens, Ron. En wat ik ook wel zie is dat je ook meer focus krijgt op zaken waar misschien vroeger niet zo naar gekeken werd, maar een stukje instap, een stukje veiligheid, zicht rondom. Mm-hmm. Dat men daar ook naar gaat kijken, weet je wel. Dat men dat soort zaken in de cabine ook veel meer gaat waarderen. En in plaats van, doen we maar zo groot en zo stoer en zo hoog mogelijk en dan zien we het wel. Ik zie dat wel echt wel anders worden. En wat inderdaad ook wel een feit is, is dat er is natuurlijk overal een tekort in arbeidskrachten, maar ook in chauffeurs. En dat die inderdaad wel een steeds grotere rol gaan spelen in de beslissing van de ondernemer.
Mm-hmm.
Uiteindelijk maakt hij het ook wel de dienst uit, maar klopt. Het is inderdaad wel steeds speelt een steeds grotere rol. Ja. Klopt.
Dus de inspraak van de chauffeur, ergonomie, veiligheid.
Ja.
Niet alleen maar tussen haakjes een robuuste truck hebben die alles kan en ga maar.
Ja, en ook goed kijken naar een stukje uptime, zoals we het noemen. Hè, dat die auto het gewoon eigenlijk van beurt naar beurt kan rijden. En als er wat is, dat dan ook een service goed geregeld is. Dat vinden ze ook wel heel belangrijk. Het blijven nog steeds wel vrij kostbare investeringen. En zo'n wagen moet, zoals ik al zeg, moet eigenlijk een hele hoge uptime hebben. Omdat er wordt gewacht op zijn auto, weet je wel. Men is afhankelijk van zijn auto. En kan het niet hebben dat hij stilstaat. Dat is funest voor een ondernemer.
Mm-hmm.
Dus uptime is ook echt wel heel belangrijk.
Zijn er nou ook dingen in wet en regelgeving veranderd en die nu op dit moment heel erg spelen, belangrijk zijn?
We hebben natuurlijk steeds meer te maken met veiligheidseisen op vrachtwagens. Hè. Dus natuurlijk overal, natuurlijk ook bij bouwvoertuigen. Vanuit de overheid zien we natuurlijk ook wel steeds meer zero-emissie druk op die auto's komen. Als je dat tenminste bedoelt. Dat gaat ook steeds een grote rol spelen.
Ja. Hoe staat het er in dit segment voor als het gaat om de stappen in de energietransitie?
Ja, kijk, we zijn zo'n beetje in 2019 begonnen, hè, met het elektrificeren van voertuigen. Onze verwachting was eigenlijk dat we het voornamelijk zouden gaan verkopen in de distributie, hè, in de stadsdistributie en de regionale distributie. We dachten van nou, dat is het segment wat aan de kar gaat trekken, die gaat investeren in elektrische voertuigen. Het tegendeel bleek eigenlijk waar. Mijn eerste voertuig was daadwerkelijk een huisvuilchassis, wat in Amsterdam ging rondrijden. Maar de tweede was al een kraankeeper, wat mij eerlijk gezegd best wel verbaasde. Ook de ingenieurs in Zweden zaten eventjes raar naar me te kijken toen ik zei van nee, het moet een kraankeeper worden. Dus ja, dat heeft een enorme vlucht genomen. En we doen er best wel heel veel. Er is ook omdat ook wetgeving en regelgeving vanuit bijvoorbeeld vanuit de overheid, maar ook vanuit Rijkswaterstaat kunnen aannemers. Moeten ze zero-emissie aannemen. Dat geeft hun ook punten. Dat is voor hun ook een business case die interessant is. Dus als ze kunnen de vrachtwagen dus op zo'n manier ook terugverdienen. Dus we doen best wel heel veel voertuigen elektrisch leveren in het constructiesegment. In de bouw, zoals wij dat noemen. We hebben nog wel uitdagingen. Het is best wel, je moet helemaal opnieuw beginnen. Het is natuurlijk een heel ander voertuig. We kunnen er heel veel dingen gelijk als met een diesel, maar ook voor heel veel dingen niet. Dus ook samen met opbouwers, onder andere met Ron van Iva doen we dat. Gaan we kijken hoe we die auto's zo efficiënt mogelijk kunnen opbouwen.
Mm-hmm.
Maar we doen het volgens mij best wel heel erg goed.
Ja, ja. Nou, dat heeft mij eerlijk gezegd ook. Ik was er ook een beetje cynisch in een paar jaar geleden. Maar het verbaast mij dat we, ook wij en gezamenlijk al best heel veel projecten gedaan hebben met onze producten op elektrische Volvo's. Ik moet wel even inhaken op wat Imre net ook zei. Dat je nu wel, de laatste twee jaar zie ik wel een beetje een verschil in de grotere aannemers die, zoals jij zei, het werk aannemen. Dus grote projecten waar min of meer emissieloos werken in ieder geval voordeel oplevert in dat traject. Ook financieel voordeel vaak. Aansluitend heb je het segment veel van mijn relaties die in de verhuur zitten. Dus om het maar heel simpel te zeggen, hun truc met opbouw verhuren en dat hun verdienmodel is. Daar moeten nog stappen gemaakt worden. En dat is nu wat die groep, die wachten af. Dat is wat er gebeurt. En dat afwachten wordt de laatste 1-2 jaar ook versterkt door best wat onduidelijkheden ja, welke kant het nu opgaat met betrekking tot milieuzones. Gaan die wel of niet door? 2030, is dat nou wel of niet een harde deadline? Ja, dat maakt de markt erg onzeker. Een groot deel van de markt althans. Ik ben zelf ook heel benieuwd hoe dat de komende 3, 4, 5 jaar zal gaan.
Ja, want de vraag is natuurlijk ook, hoe lang kan je afwachten?
Nou ja, het zit voor mij persoonlijk, voor ons bedrijf, zit het een beetje nu, het beslissingsproces een beetje op slot bij sommige bedrijven. En die op voorhand dit jaar, afgelopen jaar, nog bewust diesels hebben besteld. Min of meer met het idee om het wellicht nog een paar jaar voor zich uit te kunnen schuiven. Uiteraard weet iedereen dat het een keer gaat komen.
Mm-hmm.
Het is alleen de vraag wanneer. En ook de vraag of iedere ondernemer die ik nu ken, of die dat zelf ook gaat doen, of dat die zegt over 5 jaar, dan heb ik de leeftijd en de mogelijkheid om te stoppen. En dan is het aan mijn opvolgers of aan een collega die zijn bedrijf wil overnemen. Dus het wordt best een uitdagende en spannende, maar ook leuke toekomst.
Ja. Maar daarin hoor ik jou ook zeggen dat het belang van een stabiele overheid, een duidelijke regelgeving en tegemoetkomingen, hoor ik nou ja, tussen de regels
wat
door,
er nu een paar jaar aan de hand is ook zijn de. Ik hoor vaak natuurlijk wat er allemaal gebeurt. Dan hebben ze het over de subsidierondes. Dat zijn echt wel stimulatoren geweest. Of is het misschien geen goed woord, maar
goede stimulans geweest.
Goede stimulans geweest. Waardoor, ondanks dat het een enorme investering is, waardoor de pijn niet verzacht werd. Er gaan ook geruchten, die hoor ik althans, dat misschien gaat stoppen in de toekomst. Ja, dat zou zonde zijn.
We zouden er zeer bij gebaat zijn als we een consequent overheidsbeleid zouden hebben die zich eraan vasthoudt. Dat zou het ook heel veel rust geven in de wereld. Positief is wel dat we een aantal rondes hebben gehad. We hebben natuurlijk subsidies, zowel voor vrachtwagens, maar bijvoorbeeld ook voor laadinfra. Er komt ook binnenkort trouwens weer een nieuwe AZ-ronde aan. We hebben nog SSCB, hè, ook specifiek voor in de bouw. Ook voor graafmachines en dergelijke. Daarbij is naar alle waarschijnlijkheid, en ik weet dat is. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat we ook ergens halverwege 2026 krijgen we door rekening rijden. En dan valt het eurovignet valt eraf. Dat gigantische bedrag wat daarmee opgehaald wordt,
ja.
1,3 of 6 miljard, dat gaat ook vloed allemaal weer terug naar die transitie, naar het verduurzamen. Dus er zit nog wel.
Ik vind alleen, ja, sorry. Wil je dat over de hele sector blijven stimuleren, vind ik de subsidierondes. Ja, fair is niet het goede woord, maar mensen kunnen inschrijven voor subsidie, krijgen best een pittig aanzienlijk bedrag kunnen ze krijgen. Mm-hmm. Afhankelijk van de grootte van hun bedrijf. Ik weet niet of winstgevendheid en dat soort zaken allemaal meespelen. Maar er vallen er ook heel veel buiten de boot. Ja, ik zou graag een model zien, ik weet zelf nog niet goed hoe, dat gewoon een ondernemer die zegt, ik ga een elektrische truck kopen, dat die gewoon daarin gestimuleerd wordt.
Mm-hmm.
En dan met een lager bedrag, maar gewoon iedereen.
Ja.
En dat we stoppen met subsidierondes en inschrijven. En nu gaat iedereen achter zijn computertje zitten. 12 uur gaan de lijnen open en ik zeg het zwart-wit. En om 1 uur gaat hij dicht.
Nee, maar zo is het wel.
En dan zeg ik, joh.
Nou, hij is al een beetje aangepast, hè? Ja. Dus we kunnen nu maar 1 vrachtwagen opgeven. Ja. Dus iedereen heeft nu per zeg
per
maar
dag.
Ja, per dag. Ja. Dus nu heeft iedereen al dezelfde kans.
Ja.
Dus er is al een aanpassing. Maar ik ben in ieder geval al blij dat men wel begonnen is. Hè. Er is geld vrijgemaakt. Dus er is wel vanuit het RVO, hè, die helpen wel de sector. Dus dat vind ik dan wel weer positief. Ja. Je kan ook zeggen, nou, we doen er helemaal niks aan. Dus afgezien van het feit dat we natuurlijk een regering hebben waar we van niet altijd op kunnen rekenen. Maar uiteindelijk ben ik er wel van overtuigd dat die stip op de horizon staat. Het Parijsakkoord en we moeten er wel heen. En ik denk ook dat ook vrijwel elke ondernemer ook wel diep in zijn hart weet van, joh, ik moet een keer die stap maken. Maar ik ben het met je eens, Ron, dat als je er natuurlijk sowieso tegen aanhikt, omdat natuurlijk, we vergeten ook nog eens een keer dat je je laadinfra in orde moet hebben op het thuisfront, het liefst thuis of op de zaak, omdat je anders je kosten nog eens een keer vele malen hoger worden. Dus er is nog zat te doen.
Ja.
Alleen, ja, ik zou alleen zeggen, joh, wat ik al meer gezegd heb, kijk, Kijk naar wat er kan. Kijk naar oplossingen. Kijk naar wat je gemiddeld doet. Ga niet naar die extreme kijken. Maar kijk wat je gemiddeld met een vrachtwagen doet. En dan ja, denk ik samen met ons en samen met een opbouwer, denk ik dat we hele mooie oplossingen kunnen realiseren. En dat er misschien wel veel meer mogelijk is dan je wellicht bedenkt. En natuurlijk, het blijft lastig. Ik ben het ermee eens. Het blijft een uitdaging. Maar goed, daarom is het ook een mooie sector. Omdat er ook gewoon hele creatieve, hardwerkende mensen in zitten.
In hoeverre beïnvloedt dan ook die elektrificatie de opbouw van trucks?
Nou kijk, we hebben natuurlijk sowieso elektrische vrachtwagens. Ze hebben heel veel voordelen. Het is natuurlijk uitstootvrij. Wat ik bijvoorbeeld onderbelicht vind, wat ik nog echt wel een keer wil zeggen hier aan tafel, is wat men vergeet. We hebben het dat ze niet alleen maar heel erg stil zijn. Wat heel erg fijn is voor de mensen die eromheen werken. En de mensen die eromheen. Want onze type vrachtwagens, daar wordt mee gewerkt. Die staan ook stil. Daar heb je de chauffeur die op die auto zit. Die veel stiller is. De grondwerkers eromheen die eromheen lopen. Die niks meer doen. Maar wat dacht je van het inademen van al die giftige dampen? Daar ben je ook vanaf. Hè? Dus dat is een groot voordeel. Oké, het heeft ook een nadeel, een elektrische truck. Dat is natuurlijk dat die zwaarder is, want er zitten batterijen aan het voertuig. Je hebt veel minder ruimte aan het chassis. Dus daarvoor moet je oplossingen zien te vinden. Dan ben ik bijvoorbeeld laatst bij een aflevering geweest met Ron. En als ik dan zie, want hij had net over steunpoot, om hoe dat opgelost wordt. Want er is natuurlijk geen ruimte voor zijn steunpoot, maar dat wordt dan hydraulisch opgelost. Dat het bijna nog makkelijker gaat dan zoals het vroeger ging. Ja. Dat zijn auto ook gewoon enorm efficiënt wordt ingezet. Dat zo'n auto ook helemaal stilvalt op het moment dat er helemaal niks mee gebeurt, in plaats van dat zo'n pomp doordraait. Ja, dat vind ik echt, een mooie stap. Ja. Daar kan ik echt trots op zijn. Dan denk ik van, joh, eens kijken hoe snel het dan gaat. Dan denk ik, joh, daar zijn we toch echt wel heel goed bezig. Ja.
Als we het nou hebben over maatwerk, hè? Mm-hmm. Wanneer is iets maatwerk?
Ja, eigenlijk is in dat segment waar we zitten eigenlijk alles wel maatwerk. Ja, elke container heeft weer een aparte lengte. Elke kraan moet weer net iets meer doen dan bij een ander. En heeft weer iets eigens. De een heeft wat rond zijn, moet containers uit de grond trekken. En de ander heeft alleen maar te maken met wat laden en lossen. Dus ik zou wel durven zeggen dat bijna sowieso in de truckbranche, maar zeker in ons werk, is elke, er is er bijna geen één hetzelfde.
Het is meestal geen copy-paste.
Nee. Dus elke keer moeten we weer nadenken. Wat is de inzet? Wat is de kilometrage? Wat gaat die voor energie verbruiken? Wat is het gewicht? Nou, et cetera, et cetera. De hele aandrijflijn waar we nog even vergeten zijn. Dus het is echt wel vrij complex. Elke voertuig heeft wel specifieke eisen en is maatwerk.
Hoe verloopt zo'n maatwerktraject dan nou eigenlijk?
Ja, meestal begint het contact met de dealer en de klant. En dan betrekken we vaak ook de opbouw erbij. En dan gaan we tekenen, dan gaan we nadenken. Dan komt er een gewichtsberekening, et cetera. En dan doen we het wel vaak wel samen. We kunnen dat als truckfabrikant niet alleen. En dan komt de opbouwer erbij. Toch?
Ja, en dan zo gaat dat. En dan wordt er besloten of het technisch ook echt gaat. Wat er door de verkopers en de klant bedacht is. Dan wordt dat gecheckt door onze tekenaars inderdaad. Ja. En dan kunnen we door.
Ja, is ook een vereiste, hè, dat we uiteindelijk wel een tekening moeten hebben waarin die aslast ook kloppen. En ook zeker met de transitie naar elektric. Als dan een klant zegt van ik wil eigenlijk precies hetzelfde. Ja, dan wordt het wel lastiger. Weer het maatwerk komt op de hoek kijken. Want het is natuurlijk wel een elektrisch voertuig. Dus dan komt er wel weer iets meer bij kijken.
Wat ik nou zo leuk vind, is dat in dit segment veel mensen misschien zullen denken als ze zo'n keeper zien rijden of zo'n kraanauto. Maar die komt zo uit de fabriek gerold. Maar het is natuurlijk een heel traject dat daar bij komt kijken met meerdere partijen die erbij betrokken zijn. En zo'n auto is er niet zomaar.
Die is er zeker niet zomaar.
Nee. We proberen wel zeg maar dat hij denkt als een kraankeeper als je de fabriek uitrijdt. Maar zover is hij nog niet. Dus er komt echt wel wat bij kijken, ja. Ja.
Tot slot, welke ontwikkeling verwachten jullie nou komend jaar binnen dit segment?
Ja, ik zie nog steeds veel elektrificatie. Dat blijft wel doorgaan. Ik denk, als ik een persoonlijke titel mag zeggen. Natuurlijk, er wordt wel eens geroepen iets over waterstof. Ik persoonlijk denk dat je, als je kijkt naar de verontreiniging, naar de CO2-uitstoot, bijvoorbeeld in Nederland, dan denk ik dat wij zijn er ongeveer verantwoordelijk volgens mij als wegtransport in Europa of zelfs wereldwijd voor 7%. Maar ik meen dat heb ik tenminste zo dat heb ik dat gehoord. Maar de industrie is natuurlijk vele malen stoot veel meer CO2 uit. Dus ik zou zeggen, als we dan al waterstof hebben in de toekomst, Ga daarmee de industrie schoner maken. Dat is mijn idee. En voor een vrachtwagen is het nog zo complex. We komen ermee. Duurt nog wel een paar jaar. Maar ik zie dat nog wel voorlopig als toekomstmuziek. En vooralsnog zie ik een batterij-elektrisch voertuig echt als de oplossing in het wegtransport en met name in het bouwtransport.
En jij, Ron?
We hebben heel veel werk staan, ook voor volgend jaar gelukkig. Meer elektrisch dan ik zelf had verwacht.
En hebben jullie dan, om echt af te sluiten, nog een gouden maatwerktip?
Nou, wat ik wel zou adviseren aan iedereen van, mocht je er nog niet mee bezig zijn, maar het minste wat je zou kunnen doen is wel eens een belletje doen naar je energieleverancier om te kijken of je je laadinfra thuis in orde kan krijgen. Dat zou ik sowieso doen. En ga eens even goed nadenken en kijk naar het voertuig wat je eventueel zou willen vervangen voor een elektric. Kijk er vooral naar wat die gemiddeld doet. Ga niet denken aan allemaal extreme. Ga eens echt even vragen aan een chauffeur, wat doe je er nou eigenlijk mee? Heb je werkelijk die zware kraan nodig? Kan je niet misschien iets dichterbij staan? Of heb je die alleen maar eens per week nodig en kan je eigenlijk met een lichtere kraan het meeste werk doen? Qua inzet, zo efficiënt mogelijk een vrachtwagen configureren. Dat zou ik als tip mee willen geven.
Luister naar je klant. Durf het ook af en toe niet eens te zijn met je klant, met het idee die hij heeft. Ja, en dan kun je in overleg met de truckleverancier gewoon schitterend maatpak neerzetten.
Mooie woorden om mee af te sluiten.
Ja, toch?
Ja, dank voor jullie bijdrage. Fijn dat jullie hier wilden zijn.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
In de volgende aflevering gaan we weer verder towards zero. Heb je een vraag of suggestie? Mail het naar podcast@volvo.com.